Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In de middagdienst gaat dominee J. van Vulpen van Urk Maranatha u voor. Volgende week zondag 1 december zal er voorbereiding zijn op het heiligavondmaal dat de week erop bediend zal worden. Wij maken u alvast bekend dat op 15 december na de morgendienst er verkiezing van ambtsdragers zal zijn. De namen van de kandidaten zullen komende zondag worden voorgelezen. Komende donderdag, 28 november, is het voortgezette klassisvergadering van de Klassis Amsterdam. In deze dienst zijn bij de inzameling van de gaven er twee rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Volgende week zondag is er ook een derde collecte, die is bestemd voor noodhulp in Colombia. En voor verdere informatie over die collecte verwijzen we u naar het laatste nummer van De Brug. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat vanmorgen over het einde van Abrahams leven. Abraham die als zwerver op deze aarde leefde, en daarom zingen we Psalm 56, vers 4 en vers 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En ook vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 4 en 5.
Thank you.
Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we uit Psalm 119, vandaag vers 12, wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We lezen eerst uit Genesis 25, vers 1 tot en met 11. En daarna uit Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 12. En we lezen Genesis 25, vers 1 tot 11 en Hebreeën 11, vers 8 tot 16.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Abram voer voort en nam een vrouw, wie naam was Ketura. En zij baarde hem Simran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Sua. En Joksan gewoon Scheba en Dedan. En de zonen van Dedan waren de Assurieten en de Letusieten en de Leumieten. En de zonen van Midian waren Eva en Even en Henoch en Abida en Eldaa. Deze alle waren zonen van Ketura. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Maar de zonen, de bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken en zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. Dit nu zijn de dagen, de jaren des levens van Abraham, welk hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zoar de Hetiet, welke tegenover Mamre is, in de akker, die Abraham van de zonen van Het gekocht had. Daar is Abraham begraven en Sara, zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac, zijn zoon, zegende. En Isaac woonde bij de put Lahai-roi. Gaan we verder bij Hebreeën 11, vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht, die hij beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Doch allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had een stad bereid.
Voor de tiende keer staan we stil bij de geschiedenissen van Abraham. En vandaag het slot van deze prekenserie over het sterven van Abraham. Ik bedien u het woord van God uit het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Genesis 25 en daarvan in het bijzonder vers 7 en 8 en die versen lees ik u nog een keer voor. Dit nu zijn de dagen van de jaren van het leven van Abraham, welke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven zat, dat betekent verzadigd. En hij werd tot zijn volken verzameld, tot zover. Maar voor we daarna luisteren, bidden we eerst de Heere om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden. We doen voorbeden voor broeder Johan van Mansom, de broer en zwager van verschillende broeders en zusters uit onze gemeente, in verband met het feit dat bij hem de ziekte ALS is geconstateerd. We bidden ook voor onze ouderen die niet meer met ons in de kerk kunnen komen, en vandaag in bijzonder voor zuster Heren Meijer. En we bidden voor de klassisvergadering van de Klassis Amsterdam aanstaande donderdag. Laat ons bidden. Heere in de hemel, grote en eeuwige God, u die bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En Heere, dan is ons verstand te klein om te begrijpen wat we daarmee uitspreken. Want wij zijn mensen van een dag. Heere, u bent de getrouwe die deze wereld in uw handen houdt. En die ook ons leven draagt. Tot u willen we spreken in het gebed. omdat u ook zo laag bent afgedaald naar ons nietige mensen. U daalt af in uw woord en met uw geest. Uw woord dat we zojuist gelezen hebben. En Heere, dan willen we u allereerst danken dat we hier mogen zijn. Rond dat woord van u. Of dat we thuis meeluisteren. Heere, geeft u ons uw zegen. Door het werk van uw Heilige Geest. En Heere, dat is een onverdiende zegen. Als u die schenken wil. Want ook vanmorgen hoorden we uw wet. Uw liefdewet die ons allereerst schuldig stelde. Heere, wij belijden het u, dat we uw wet hebben overtreden. Vergeef ons al onze zonden. Maar uw wet is toch ook een tuchtmeester tot Christus, om ons te drijven tot hem, om alles van hem te verwachten. Heere, geeft u door uw geest geloof in hem en in zijn offer. Maar uw wet klinkt toch ook als een leefregel van dankbaarheid. Heere, wilt u dat ook in ons hart werken? Dat we niets liever willen dan u geen verdriet doen en ons leven in te richten naar uw heilzame geboden. Heere, dan zal het vanmorgen gaan over het sterven van Abraham op deze zondag die ook wel eeuwigheidszondag wordt genoemd. En Heer, als we dat horen over het sterven van Abraham, dan bepaalt dat ons ook bij ons eigen sterven. En misschien willen we daar helemaal niet aan denken of schuiven we dat voor ons uit. Maar Heer, mag dit woord een aansporing zijn om ook ons sterven te overdenken. Ja, ook als we jong zijn. En het leven ons toelacht. En als we denken dat we nog jaren voor de boeg hebben. Juist dan, leer ons dan ook dat ons leven een damp is. En dat de dood ieder uur wenkt. En dat daarom indringend de vraag op ons afkomt. Of wij vandaag kunnen sterven. En of wij het eigendom zijn van u, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, daar bidden wij om. Wees u zo met de hele gemeente, met onze kinderen, de jongens en de meisjes. Wat fijn dat ze er ook vanmorgen weer zijn. Heere, geeft u eenvoud, dat ze ook uw stem zullen verstaan in het woord dat ze horen. Misschien zijn er jongens en meisjes die wel nadenken over de dood. Die het misschien ook van dichtbij hebben meegemaakt. Heere, mag het leiden tot bekering. Mag het leiden tot een leven dicht bij u. We bidden u in het bijzonder voor de weduwe onder ons. Voor de weduwnaren. Zij die weten wat het is om de dood heel dichtbij te zien. Sterkt u hen. Ondersteunt u hen. Wij bidden u in het bijzonder ook voor de wezen onder ons. En niet alleen zij die al oud geworden zijn en de laatste generatie zijn, zoals dat is als we ouder worden, maar ook in onze gemeente zijn er wezen die al jong vader en moeder moeten missen. En Heere, dat is vaak zo'n stil verdriet waar we niet veel over praten, maar Heere, wilt u erin ondersteunen. Wil u ook voorbeden doen. Voorbeden voor onze ouderen die wel bij onze gemeente horen, maar niet meer naar de kerk kunnen komen door zwakte van het lichaam, door ouderdom en die op dit moment wel meeluisteren. Maar Heere, we bidden ook voor die ouderen voor wie ook dat niet meer gaat. En dan bidden we in het bijzonder voor onze zuster Heeren Meijer, die nu in haar kamer zit, wetend dat wij bij elkaar zijn. Heere, ondersteunt u haar. Geeft u het licht van uw geest in de dagen van haar ouderdom. En geeft dat de gemeente haar niet vergeet. Ja, wees voor haar de God van Abraham en van Sara. Heren, we doen ook voorbeden voor broeder Van Mansel. Hij heeft een ernstige boodschap gekregen. ALS. Een ziekte die langzaam alles in het lichaam afbreekt. Heren, gedenkt u hem. Geef dat hij zich in deze weg aan u mag overgeven. Geeft u kracht naar kruis. En het zicht op de grote kruisdrager, de Heere Jezus Christus. Wees u ook met zijn broers en zijn schoonzussen en zwagers. Onze broeders en zusters, het is heel wat om dit te horen van je broer en zwager. Wees u heel nabij. Wees ook met anderen in de gemeente die in de familiekring dezelfde boodschap hebben gehoord en daarmee werden geconfronteerd. Wij bidden u ook voor hen om kracht. En tegelijk, Heere, u weet alles. U weet dat wanneer we deze dingen voor u neerleggen en de naam van broeder Van Mansel noemen, dat er ook pijn gevoeld wordt in de gemeente. Verdriet. Want er zijn nog steeds lege plaatsen van hen die lang bij de gemeente hoorden en die het afgelopen jaar andere wegen zijn gegaan. De pijn daarvan wordt niet alleen in de gemeente als geheel gevoeld, maar ook in bijzonder bij ouders die zagen dat hun kinderen wegen gingen waar ze verdriet van hebben. En Heere, dat verdriet willen we ook in dit ogenblik bij u neerleggen. En geef dat we alle gevoelens en gedachten die we hierover op dit moment hebben, bij u zullen laten. Geef dat we ook als gemeente wegen zullen vinden om elkaar vast te houden. Vast te houden rond het woord van u. En de belijdenis die op uw woord gegrond is. Heren, wij bidden u voor ons kerkelijk leven. Ook voor de klassisvergadering van aanstaande donderdag. Ook als daar weer moeilijke onderwerpen besproken worden, Heren, wilt u dan voor opgaan en wegen wijzen die naar uw woord zijn. Zegen deze vergadering. Geeft u ook ons een gezegende dienst. Mag u helemaal centraal staan. Geef dat we met de boodschap van vanmorgen ook tot onszelf en tot u zullen inkeren. Zegenen ieder die een taak heeft te verrichten. Denkt u aan de koster. Wees met de organist. Zij die op de kinderen passen. Heere, zegent u ons ook in de prediking. In luisteren en in spreken. We zijn zo afhankelijk van uw Heilige Geest. Heere, geeft u de woorden in de mond en in het hart dat we de dingen zo mogen meebeleven. En weert u de Satan. Houd hem op afstand. Want hij wil ons hinderen in het luisteren. Geef hem daartoe geen kans. Bouw en bewaar zo uw kerk. Wij vragen u dat. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan als uit Psalm 39, vers 3, 4 en 5. In vers 3 gaat het dan over het levenseinde en dat er ook gezongen wordt, een handbreed is mijn tijd gesteld. Dat is een hele korte tijd. Ja, die is niets, want schoon, hoewel de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. En ook vers 4, gaat niet de mens als in een beeld daarheen. En dan wordt er ook gezongen, men woelt vergeefs. Dat is, men spant zich te vergeefs in naar alles wat op aarde begeerlijk schijnt. En daarom ook vers 5. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop, die staat op u alleen. Psalm 39, vers 3, 4 en 5, na de inzameling van uw gaven. Gemeente, laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 17, vers 8. Psalm 17, vers 8 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, misschien vindt u de vraag wel heel confronterend, maar ik stel hem toch. Hebt u uw eigen begrafenis al voorbereid? Heeft u al heel concreet nagedacht over uw sterven? En bedacht hoe de dingen volgens u moeten gaan? Hebt u alles al geregeld wat geregeld moet worden? En nogmaals, misschien is dat wel een hele confronterende vraag. Hebt u uw begrafenis al voorbereid? Confronterend omdat het nog helemaal niet zo lang geleden is dat u een geliefde naar het graf hebt moeten brengen. Confronterend omdat u al ouder bent. En misschien op dit moment meeluistert en denkt, ja, dat zou ik wel moeten doen. Maar ik wil er eigenlijk niet aan denken. Confronterend omdat je je misschien nog veel te jong voelt voor deze vraag. En toch komt die vraag vanmorgen heel nadrukkelijk naar ons toe, naar aanleiding van de tekst. Abraham was voorbereid op zijn sterven. En wij weten het met ons verstand, ons leven is een damp. Ons leven is maar een handbreed. We hebben het net gezongen uit Psalm 39. Maar hoe vaak leven we niet met de gedachte, dat is vandaag in ieder geval nog niet. En morgen ook niet. Hoe vaak denken we niet maanden en jaren vooruit? En misschien houden we er helemaal geen rekening mee. Dat dit de laatste preek is die u hoort. Dat dit de laatste preek is die ik uitspreek. Is dat dan de bedoeling, dat je elke dag bezet bent met je dood? Mag je dat leven wat wij leven dan niet gewoon leven? O, zeker, dat mag. En we mogen ook genieten van de mooie dingen die we van de Heere ontvangen. Maar Abraham leert ons dat het leven van een gelovige uiteindelijk een pelgrimsreis is. Een pelgrim. Dat is iemand die zich op deze aarde eigenlijk nooit helemaal thuis voelt. Dat is iemand die een zwerver op deze aarde is geworden. Iemand die door Gods genade op zoek gegaan is naar het vaderland in de hemel, bij God. Een pelgrim is iemand die ernaar verlangt om nooit meer te zondigen. En altijd bij de Heere te zijn. Want een pelgrim weet, aan dit aardse leven komt een eind. En daarom heeft een pelgrim, als het goed is, zijn begrafenis voorbereid. Want een pelgrim is voorbereid op de ontmoeting met God, want dan komt hij of zij thuis. Gemeente, laten we zo gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst in Genesis 25. En het thema van de preek is, een pelgrim komt thuis. En naar aanleiding van de tekst en de beide schriftlezingen luisteren we dan naar vier dingen. In de eerste plaats de erfenis van een pelgrim. In de tweede plaats de dood van een pelgrim. In de derde plaats de begrafenis van een pelgrim. En in de vierde plaats het vaderland van een pelgrim. Dus een pelgrim komt thuis. Zijn erfenis, zijn dood, zijn begrafenis en zijn vaderland. Eerst de erfenis van een pelgrim. Gemeente, we hebben de afgelopen maanden meegereisd met Abraham. Verschillende bladzijden uit zijn levensboek hebben we opengeslagen en gelezen. We volgden hem uit Ur der Galdeeën naar het beloofde land. Daar in Ur kwam Gods stem zo overweldigend tot hem. Ga uit uw land. We volgden Abraham op zijn ongeloofsweg naar Egypte. En we zagen dat ongeloof ook toen hij Hagar als bijvrouw nam. Maar toch bleef steeds centraal staan de vaste belofte van God dat de Heere hem een zoon zou geven. En dat uit die zoon uiteindelijk de verlosser geboren zou worden, de Messias. En de God die Abraham zo trouw heeft geleid, dwars door de onmogelijkheden heen, dwars door Abrahams ongeloof heen, die God gaf hem steeds weer de bevestiging. Mijn belofte is echt waar. En om Abraham te verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw gaf de Heer hem tekenen. Tekenen in de sterrenhemel. Zo zal uw zaad zijn. En de Heer bekrachtigde dat met tekenen van het verbond. Het doorsnijden van die dieren, maar ook de besnijdenis. En Abraham hield door Gods genade vast aan Gods beloftewoord. En nu ligt vanmorgen de laatste bladzij van Abrahams levensboek open. Sarah is al gestorven. In Genesis 25 is dat al meer dan 30 jaar geleden. En dan lezen we in Genesis 25 vers 1 dat Abraham nog een vrouw heeft gehad. Ketura. En het wordt uit de Bijbelse gegevens niet helemaal duidelijk of deze Ketura een bijvrouw van Abraham was toen Sarah nog leefde. Of dat zij pas na de dood van Sarah Abrahams vrouw is geworden. In 1 Kronieken 1 vers 32, een heel lang geslachtsregister, wordt in ieder geval de nadruk gelegd op het feit dat zij bijvrouw is. En dat is wel een sterke aanwijzing voor het feit dat Abraham Ketura al had, terwijl Sarah nog leefde. En dat heeft betekenis voor de erfenis. Abraham heeft bij Ketura 6 zonen gekregen, maar zij zullen niet erfgenamen zijn. Het is niet zo dat Abrahams erfenis na zijn dood verdeeld moet worden over Isaac, Ismaël en die 6 zonen van Ketura. Nee, in vers 5 lezen we, maar Abraham gaf Isaac al wat hij had. Alles wat van Abraham is, wordt van Isaac. En dan gaat het over de erfenis. En heel nadrukkelijk wordt er dan in vers 6 nog aan toegevoegd, maar aan de zonen van de bijvrouwen, hoort u de zonde die hier toch genoemd wordt? Aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Abraham stuurt zijn andere zonen niet met lege handen weg. Hij geeft hen geschenken mee. En zijn bijvrouwen, dat zijn Hagar en Ketura. Maar Abraham geeft hen niet de erfenis. Die geeft hij aan Isaac. Waarom? Omdat met de erfenis uiteindelijk Gods naam is gemoeid. Het is namelijk uiteindelijk Gods erfenis. En die is bestemd voor het kind van de belofte. En waar gaat het dan om? Gaat het dan om de tenten? Om de knechten, het vee van Abraham? Ja, dat ook. Maar dat is niet het belangrijkste. Want Abraham zal aan zijn andere zonen wellicht ook vee als geschenk hebben gegeven. Nee, de kern van de erfenis, wat de erfenis is en wie de erfgenaam is, dat hebben we eerder gehoord in Genesis 17. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land van uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan. tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Dat is de erfenis. Het gaat allereerst om de zoon van Abraham en Sara, zoals in Genesis 18 nadrukkelijk wordt gezegd. Die is erfgenaam. Het gaat om het zaad van Abraham, niet alleen zijn natuurlijk nageslacht, maar bovenal het grote zaad van Abraham, de Heer Jezus Christus. Hij is uiteindelijk de grote erfenis. Hij zal komen in het land van de belofte. Op Gods tijd. En de Heer heeft Isaac apart gezet. Hij gaat met Isaac verder. Hij heeft een land voor hem bewaard. En de erfenis voor Isaac, die moet zuiver doorgegeven worden. En daarom mogen de zonen van Abrahams bijvrouwen, Hagar en Ketura, niet delen in de erfenis. Zij zijn niet het zaad van Gods belofte. Want de Heere gaat het volk uit Abraham en Isaac gebruiken om in Christus een zegen te brengen over alle volken. En daarom geeft Abraham aan zijn 6 zonen van Ketura niet alleen geschenken, maar hij stuurt ze ook weg. Kijk maar in vers 6. En Abraham zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde. Oostwaarts naar het land van het oosten. Deze zonen van Ketura en hun nageslacht mogen niet leven in het land van Gods belofte. Bij de zoon van Gods belofte. En gemeente, dat klinkt voor ons misschien wel heel hard. Maar het gaat hier om de zuiverheid van Gods verbond. En daarin mag Abraham geen water bij de wijn doen. Ketura en Hagar zijn en blijven bijvrouwen die Abraham in zonde heeft genomen. Want hiermee, door dat woordje bijvrouw, maakt de Bijbel ook duidelijk. Zij hadden niet Abrahams vrouw moeten zijn. En daarom mogen de zonen van deze vrouwen niet delen in de erfenis. En dat had Abraham bij zijn leven al duidelijk gemaakt. Want dat staat er nadrukkelijk in vers 6. Hij zond ze weg terwijl hij nog leefde. Dus ook die erfenis heeft hij bij leven verdeeld. Gemeente, op dit punt in de preek wil ik ook heel praktisch u wijzen naar het feit dat volgens vers 5 Abraham die erfenis inderdaad al helemaal verdeeld heeft bij leven. En nu is de tijd van Abraham een andere dan de onze. Maar wat kun je je familie en je kinderen veel narigheid en ruzie besparen als je heel nuchter bedenkt dat je ook zelf zult moeten sterven. En zorgt u er dan voor dat u beschreven hebt hoe de erfenis verdeeld moet worden. Zorgt u dat u een testament heeft of een andere wijze waarop u de dingen vastlegt. En tegelijkertijd is deze erfenis die Abraham hier geeft aan Isaac een beeld van de geestelijke erfenis waarin de Bijbel heel breed over gesproken wordt. God die zijn erfenis geeft aan zijn erfgenamen. Waar gaat het dan om? Dan gaat het over de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dan gaat het over het eeuwige leven in zijn nabijheid. Dan gaat het over het aanschouwen van zijn heerlijkheid. Dat is de geestelijke erfenis die God bewaart voor zijn erfgenamen. Wie zijn dat? Zijn dat alle mensen? Nee. Nee, de Heer Jezus zegt het zelf in het hogepriestelijk gebed in Johannes 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Deze erfenis, deze geestelijke erfenis, waar de erfenis van Abraham een beeld van is, die ligt klaar voor een ieder die gelooft in het grote zaad van Abraham. De Heer Jezus Christus. En dat is niet een erfenis voor later, voor straks alleen. Nee, daar mogen al diegenen die nu in Jezus Christus geloven, al uit leven. Omdat Jezus Christus leeft. Hij is door de dood heen gegaan. En daarom ligt die erfenis vast voor iedere pelgrim. Bent u dat? Een pelgrim? Ben jij dat? Een zwerver op deze aarde die hier uiteindelijk niet thuis is. Gemeente, dan is het sterven geen betaling meer voor de zonde. Maar dan is het een doorgang naar het eeuwige leven. En dat brengt ons bij het tweede. De dood van een pelgrim. Jongens en meisjes, Abraham sterft. Sterven. Misschien denk jij daar liever helemaal niet aan. Weet je, heel veel grote mensen denken daar liever ook niet aan. Maar weet jij dat jij sterven moet? Wij zeggen soms wel eens, oude mensen moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen sterven. Ook in het achterliggende jaar hebben we het in de krant weer kunnen lezen. Dat er ook jongens en meisjes gestorven zijn. Misschien vind je dat helemaal niet fijn om dit te horen of hierover na te denken. Maar dat is wel nodig. Nee, ik wil je niet bang maken. Maar ik wil je wel eerlijk een vraag stellen. Als jij deze week moet sterven. Kan dat dan? Heb jij de Heere lief? Is de Heere Jezus jouw zaligmaker? Want weet je, dan hoef je niet bang te zijn om te sterven. Want dan mag je daarna voor altijd bij de Heere zijn. Dan hoef je nooit meer te zondigen. Mag je altijd Hem dienen. Abraham kent de Heer. Abraham was een afgodendienaar, maar de Heere heeft hem erbij vandaan geroepen. Abraham kon sterven. Want hij weet dat hij in Gods hand is. Hij heeft zich vastgehouden aan de God in wie hij geloofd heeft. En die God is zo oneindig trouw geweest in zijn leven. Ja, gemeente, Abraham heeft een lange levensreis gemaakt. Een levensreis van 175 jaar. Maar let er eens op hoe in vers 7 de leeftijd van Abraham wordt genoemd. Dit nu zijn de dagen van de jaren van het leven van Abraham. Wij tellen al heel snel in jaren. En dan zeggen we, wat een leeftijd. Dan horen we van mensen die 100 jaar zijn of ouder. Onze zuster de Lijster bijvoorbeeld, 102 jaar. En dan zeggen we, wat een leeftijd. Wat een lange tijd. Maar vraag het eens aan oude mensen. Onze jaren beleven we dag voor dag. Iedere keer weer een dag. Ja, wij vliegen daarheen. En als je terugziet, dan hoor je, wat is het toch allemaal snel gegaan? Maar het zijn allemaal dagen geweest. Soms kunnen er zoveel moeite in je leven zijn, dat je aan het einde van de avond zegt, zo, dat was weer een dag. En op andere momenten dan zie je uit naar de volgende dag. Maar hoe dat ook is, ons leven verloopt in dagen. En die moeten we tellen, zegt Psalm 90. Leer ons alzo onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Want als wij bij elke dag van ons leven stilstaan, dan zien we als het goed is wat genade is. Dat we nog zoveel van de Heere krijgen wat we niet verdiend hebben. Gemeente, laten we zo ook de dagen van ons leven tellen. Ook om te leren hoe vergankelijk we zijn. En elke dag heeft daarin genoeg aan zijn eigen kwaad. En En toch is ook elke dag die we van de Heere ontvangen, een dag waarvan we mogen zeggen, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En daarmee wordt bedoeld dat het een dag is om de Heere te loven en te dienen om wie Hij is en wat Hij geeft. En ook al is Abraham 175 jaar geworden, vers 7 leert ons dat al die jaren toch dagen zijn geweest. Want Abraham bleef, en wij met hem, een mens van de dag. 38 jaar heeft Abraham nog geleefd na de dood van Sara. Bij elkaar heeft hij zo'n 100 jaar gezworven door het beloofde land. Hij heeft Jacob en Esau nog gekend, de zonen van Isaac. Die werden geboren toen hij 160 was. Maar over die hele periode na de dood van Sara wordt in de Bijbel bijna niets gezegd dan alleen dat hij een vrouw voor Isaac gezocht heeft. Maar uiteindelijk komt zijn laatste dag. En dan lezen we heel sober in vers 8. Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom. Oud en van het leven zat. En hij werd tot zijn volken verzameld. En misschien vindt u dat wel een beetje teleurstellend. Abraham gaf de geest en stierf. Dat betekent, hij blies de laatste adem uit. We horen niet meer van woorden die Abraham gesproken heeft. Het lijkt voor ons misschien wel een beetje kaal als je terugziet op alles wat er over Abraham verteld is. En toch is dit Gods bedoeling geweest. Dat we van Abraham meer niet weten als het gaat over zijn laatste dag. Een gemeente, even in toepassende zin. Misschien kunnen we daar soms heel gespitst op zijn. Wat zei hij, wat zei zij als laatste? Maar toch, gemeente, laten we daar voorzichtig mee zijn. De laatste woorden zijn niet bepalend voor de eeuwige bestemming van onze geliefde. Ja, het kan zeker troostvol zijn. Zeker als die laatste woorden in overeenstemming zijn met het hele leven van onze geliefde. Maar uiteindelijk gaat het om de vraag, niet wat u als laatste zegt, maar hoe was uw leven? Was er in uw leven dat ware geloof dat Abraham had? Wij sterven doorgaans zoals we geleefd hebben. Ons leven moet uitwijzen of we onze levens weg zijn gegaan met God. Of dat we voor onszelf geleefd hebben. En zeker, God is een God van wonderen. Hij kan iemand redden in de laatste ogenblikken van zijn leven. Denk maar aan de moordenaar aan het kruis. Maar tegelijkertijd, en dat weet u ook, is dat het enige voorbeeld in de Bijbel waarin iemand die bijna stierf, gered werd. Ik hoorde eens de vraag die gesteld werd, wanneer moet je je bekeren? En toen luidde het antwoord van die predikant, op de laatste dag van je leven. Ja, maar wanneer is dat dan? Precies. En omdat we dat niet weten, moet het dus vandaag. En daarom, als jij de Heere nog niet kent met uw hart, als je op dit moment nog niet zou kunnen sterven zoals Abraham, als we hem nog niet volgen, haast je dan, spoed je dan omwille van je leven. Abraham sterft, zo staat er, in goede ouderdom en van het leven zat. En dat moeten we wel goed begrijpen, Abraham was niet depressief. Het woordje zat is oud-Nederlands. In de grondtekst staat daar een woordje dat wijst op het werkwoord verzadigen. Het wordt gebruikt om aan te duiden dat iets helemaal is uitgegroeid. Dat het rijp is om geoogst te worden. Zo was het met Abraham. Deze pelgrim was op weg gegaan naar het hemelse Kanaan. En zijn leven is helemaal verzadigd. Het is een leven dat rijp is om geoogst te worden. en ingezameld te worden in de hemelse schuren. En weet u, gemeente, het is bij Abraham nadrukkelijk een zegen dat hij zo oud is geworden. Het feit dat hier staat dat hij stierf in goede ouderdom, dat is een bevestiging van de waarheid van Gods belofte. De Bijbelschrijver die wijst hier terug naar Genesis 15, vers 15. Daar had de Heere aan Abraham beloofd bij de verbondsluiting. En u zult tot uw vader gaan met vrede. En dan komt het, u zult in goede ouderdom begraven worden. En hier blijkt, God is een God van waarheid. De Bijbelschrijver wil als het ware zeggen, zie je wel dat Abrahams God een God is die zich aan zijn woord houdt? Ik beloof je dat je in goede ouderdom zult sterven. En nu lezen we dat dat ook gebeurd is. Met als bedoeling, zou je je niet aan die God toevertrouwen? Goede ouderdom, staat er. En gemeente, dat betekent niet alleen heel oud. Maar dat wijst er ook op dat het hier gaat om een leven in Gods vrezen. Een leven dat geborgen is in God zelf. En dan wil ik nu vooral onze ouderen aanspreken. Kan het van u op die manier ook gezegd worden dat u nu leeft in goede ouderdom? In een leven van Gods vrezen, geborgen in God zelf. Want dan zult u ook kunnen sterven in goede ouderdom. Maar ondertussen gaat het wel om een sterfbed. Voor een pelgrim is de dood nog wel de laatste vijand. Laten we daarom ook nooit luchtig of makkelijk over de dood spreken. Ook voor Gods kind is de dood een gevolg van de zonde. En de duivel kan juist op die momenten zwaar tekeer gaan. Maar Abraham kan God ontmoeten. De berg van zijn schuld is weggenomen door het lam van God, dat uit zijn geslacht geboren zal worden. Jongeren, kun jij ook zo sterven? Zou het deze week kunnen? Zolang je de wereld nog van harte lief hebt, kan dat niet. Maar dat kan alleen maar als je de Heer Jezus Christus door geloof omhelst hebt. Als jouw zaligmaker. En dat betekent dat al het andere in je leven op de tweede plaats staat. Omdat je hem zo hartelijk lief hebt. Dan staat je eigen hoogmoedige ik aan de kant. En dan wil je niets liever dan strijden tegen de zonde. Omdat je met de zonde de Heere zo'n verdriet doet. Er staat nog iets van Abraham. Hij sterft in geloof. Er staat, hij werd verzameld tot zijn volken. Dat is een oudtestamentische uitdrukking die aangeeft dat Abraham dezelfde weg gaat als al diegenen die hem zijn voorgegaan. Abraham staat in een lange rij van alle mensen uit zijn geslacht die gestorven zijn, net als wij. Ook wij zullen de weg gaan van alle mensen die voor ons zijn gegaan. De weg van sterven. Maar Abraham is gestorven in geloof. En daarom is hij op weg naar een zalige toekomst. En als hij gestorven is, dan wordt hij begraven. En dat brengt ons bij het derde, de begrafenis van een pelgrim. Abraham wordt begraven in de spelonk van Machpela. Deze spelonk heeft Abraham gekocht om zijn lieve vrouw Sara te begraven. We kunnen dat lezen in Genesis 23. En deze spelonk is een onderpand van de gehele erfenis. Het is een klein stukje van het beloofde land dat Abraham gekocht heeft, dat als garantie geldt, uiteindelijk zal het hele beloofde land aan mijn geslacht toevallen. En in die spelonk is niet alleen Sara begraven, maar dus ook Abraham. En er staat in Genesis 25 dat Isaac en Ismaël dat doen. Kennelijk was het mogelijk dat die beide zonen deze begrafenis uitvoerden. De dood van hun vader brengt deze beide jongens weer bij elkaar. Gemeente, wat is dat een zegen? Als er allerlei verschillen of misschien wel oneenigheid is tussen kinderen en dat die even wegvallen rond het overlijden en de begrafenis van ouders. Ik weet niet hoe dat bij u ligt. En soms kunnen de situaties heel schrijnend zijn. Maar zult u er van uw kant alles aan doen om verschillen, oneenigheid of ruzies te laten rusten rond een sterfbed en rond het regelen van een begrafenis? Isaac en Ismaël zijn ons daarin ten voorbeeld. Isaac en Ismaël wisten ook dat hun vader daar begraven wilde worden. Abraham had zijn begrafenis voorbereid. En deze geschiedenis spoort ons ertoe aan om dat ook te doen. En ja, dan is het belangrijkste dat u voorbereid bent op een ontmoeting met God. Dat jij het eigendom bent van de Heer Jezus Christus. Maar ook in praktische zin. Ik zei het al eerder, hebt u de dingen op papier gezet? En ik wil enkele praktische zaken noemen. Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over een christelijke begrafenisondernemer? Soms gaat dat niet. Maar wellicht is het goed om daar eens over na te denken. Een ander iets. Hoe wilt u dat uw begrafenis zal verlopen? Heeft u erover nagedacht wat er op uw rouwkaart moet staan? En wat er centraal mag staan in de rouwsamenkomst? Wat zou u zelf willen dat er gezegd werd? Het is voor uw man, uw vrouw, uw kinderen enorm verlichtend als u ook in praktische zin die dingen hebt voorbereid. En u weet dat de kerkraad daarvoor brochures beschikbaar heeft en die ook voor u kan bewaren. Laat ook onze begrafenis maar sober zijn. Laat het een christelijke begrafenis zijn. En misschien mag ik in dat opzicht nog een paar dingen noemen die ook in onze kring steeds vaker voorkomen. En het is echt niet mijn bedoeling om iemand daarin te kwetsen. Omdat in deze omstandigheden de dingen altijd uit goede bedoelingen gedaan worden. Maar toch in alle voorzichtigheid een paar dingen. Allereerst, wij begraven onze doden. Wij cremeren ze niet. In heel de Bijbel is het verbranden van doden alleen iets dat bij de heidenen gezien wordt, of wat een vreselijke straf van God is. Maar verder worden de doden begraven. Daar worden de lichamen gezaaid in de aarde, om op de laatste dag weer op te staan. En laten we ook in dat opzicht het Bijbelse spoor maar volgen. Laten we de dood ook altijd blijven zien als gevolg van de zonde. Ook iemand die de Heer Jezus Christus als zijn zaligmaker heeft leren kennen, ook voor hem of haar is de dood ernstig. En ook als je in dankbaarheid mag terugzien op het leven van de overledene, dan is er toch verdriet. Toch rouw. En dat mag ook. En als het dankbaarheid is voor het leven van uw geliefde, dan mag dat zeker een plaats hebben in de rouwsamenkomst. Maar laten we de dood niet milder maken dan die is door te spreken over een dankdienst voor het leven. Laat de werkelijkheid van de dood maar binnenkomen bij mensen. Probeer het maar niet weg te schuiven. Ga het ook niet verbloemen. Ook niet letterlijk. Daar is de dood te ernstig voor. Want de dood blijft een koning der verschrikking. Laten we daarom enerzijds de ernst van God spreken over de dood niet verzwijgen. Maar laat anderzijds ook de troost uit datzelfde woord centraal mogen staan. Dat wel, zeker. Nog iets praktisch. Als er een in memoriam wordt uitgesproken of een kort persoonlijk woord door de familie, spreek dan de overledene niet aan. Dat is eigenlijk, hoe goed bedoeld ook, een ontkenning van de werkelijkheid van de dood. Hij of zij is niet meer bij ons. En dan nog iets, Ismaël en Isaac begraven hun vader in de spelonk van Machpela, staat er. Dat laten ze dus niet over aan een ander. Laten wij dat ook niet doen. Soms hoor je nog wel eens dat familieleden erop aandringen om de kist tijdens de begrafenis niet te laten zakken. Omdat het zo confronterend is. En gemeente, dat is het ook. Maar toch moeten we daar niet in meegaan. Wij begraven onze geliefden. En daarom laten we, voordat er woorden uit de schrift klinken, eerst de kist in het graf neerdalen. Dat laten we niet over aan een ander. Zomaar wat praktische lijnen als het gaat over ons sterven en onze begrafenis. En toch staat hier geen punt. Het was met de begrafenis van Abraham niet afgelopen. En dat brengt ons bij het vierde. Het vaderland van een pelgrim. Abraham sterft. Maar daarmee sterft Gods verbond niet. Kijk eens wat er staat in vers 11. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. Gods verbondszegen gaat door in het geslacht van Abraham. Gods belofte blijft ook bij Isaac. Het is de God van zijn vader. En die God sterft niet. Die leeft. En elke dag wordt Isaac eraan herinnerd. Er staat dat hij woonde bij de put Lachairoi. Dat is die put waar Hagar door God werd gevonden. Weet u nog wat die naam betekende? De levende God die mij ziet. Daar woont Isaac. De God van zijn vader is voor hem de levende God die ook hem ziet en ook hem kent. Het gaat om de levende God van het verbond, die ook Isaac zal vasthouden tot in het eeuwige leven. En gemeente, zo trekt God de lijnen door de geslachten door. De lijn van zijn verbond en zijn belofte. De lijn van de zegen. Want God zegende ook Isaac. Net zoals we eerder hoorden in de belofte aan Abraham: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. Zo gaat Gods werk door, van het ene geslacht naar het andere geslacht. Hij gaat door met Isaac, met Jacob, met de stam van Juda, met het geslacht van David, totdat de grote zoon van Abraham wordt geboren in Bethlehem. En hier grijpt deze preek in de adventsweken in. Volgende week beginnen die weer. En dan klinkt het: hij komt. Het sterven van Abraham en de blijvende belofte van God roept om hem die gekomen is toen het Gods tijd was. De volheid van de tijd. En zo zien we na deze prekenserie over Abraham uit naar kerst. En uiteindelijk naar die dag die voor iedere pelgrim de mooiste dag is. De dag van thuiskomst in het hemelse Kanaan. Abraham sterft als een pelgrim. Weten jullie het nog, jongens en meisjes, wat een pelgrim is? Een pelgrim is iemand die door Gods genade op zoek is gegaan naar het vaderland in de hemel. En ik hoop dat jij ook een pelgrim bent. Net als Abraham. Hoe weet ik dat? Dat Abraham een pelgrim is? Nou, dat hebben we gelezen in Hebreeën 11. Daar wordt Abraham uitgebreid genoemd in die lange rij van geloofsgetuigen. En wat staat er dan van Abram? Dat hij in het land van de belofte heeft gewoond als in een vreemd land. Het was uiteindelijk zijn thuis niet. En als je de Heere mag kennen door het geloof, als de Heilige Geest je ogen heeft geopend voor de Heer Jezus Christus, dan kun je hier op aarde echt mooie dingen hebben. Fijne momenten. Fijne mensen om je heen. Misschien wel aardse welvaart. Maar uiteindelijk ligt je rijkdom dan niet hier. Want dan zijn we net als Abraham, gasten en vreemdelingen op deze aarde. Dan ligt je hart uiteindelijk in het vaderland hierboven. Omdat daar je zaligmaker is. In Hebreeën 11 staat er over Abraham, hij verwachtte die stad die fundamenten heeft. Waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. Abraham heeft naar die stad verlangd. Hij heeft met de verrekijker van het geloof mogen zien op Christus. Weten jullie wat dat is, een verrekijker? Natuurlijk weten jullie dat. Als je hier aan het water gaat staan met een verrekijker en je kijkt naar de overkant van het water, dan lijkt het net alsof je er al bent. Nou, zo is het met het geloof ook. Dat is als een verrekijker. En Abraham heeft in die verrekijker gekeken. En hij verlangde naar het hemelse vaderland. Daar was nooit meer ongeloof. Daar dwalen we nooit meer van de Here weg. Verlangt u ernaar? Dat je stil in je hart zo vaak zegt, Here, wanneer komt die dag dat ik altijd bij u wezen mag? Want ik doe u toch steeds weer verdriet met mijn zonde. Maar Heer, u weet toch alle dingen. U weet dat ik u toch lief heb. U weet dat ik niet zonder de Heer Jezus Christus leven kan. Blijf zomaar dicht bij de God van Abraham. Want die God leeft nog. En hij is even gewillig om pelgrims te ontvangen in zijn vaderhuis. Met de vele woningen. Door de grote zoon uit Abrahams geslacht. En hij staat ook vanmorgen met wijd uitgebreide armen voor u en voor jou. En hij zegt, wend u naar mij toe en word behouden. En als je dat pelgrimsleven nog niet kent, verlaat dan het land van de zonde. En roep deze God van Abraham aan. Want eerder kun je niet sterven. En daarom nog een keer. Heb je je begrafenis al voorbereid? Ik weet geen betere voorbereiding dan te vluchten tot Christus. En stel het geen dag meer uit als je nog niet als een pelgrim leeft. Maar als je net als Abraham op reis bent gegaan door Gods genade, als een pelgrim, ja, dan ken je dat verlangen naar dat betere vaderland. Dan kan het hier op aarde soms donker zijn, in je geestelijk leven. Dan ben je soms de weg kwijt door dwaalwegen van ongeloof en eigen schuld. Maar dan is er dat stille verlangen, die stille hoop op grond van Christus' offer, dat je eenmaal mag aanzitten in het hemelse Kanaan, samen met Abraham, Isaac en Jacob. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugde die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij. Wij zijn in het vaderland. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere, we willen u danken voor uw woord van deze morgen. Heere, zegent u het tot bekering van onbekeerde harten, tot vernieuwing van pelgrimsharten. Heere, we hebben de prekenserie over Abraham nu afgesloten. En u weet wat de vrucht ervan is geweest. Maar mag dat bovenal zijn dat we door het geloof zien op die grote zoon van Abraham, de Heere Jezus Christus, die door de dood is heen gegaan. Ja, die ook begraven is. Maar die weer is opgestaan. En hij leeft. Heere, geeft u dat leven door uw geest, ziende op deze gekruisigde, met een verlangen naar dat hemelse vaderland. Heere, laat deze dienst ook een spoorslag mogen zijn om u te zoeken als we u niet kennen. Maar mag het ook zijn tot praktische overdenking over onze eigen begrafenis. Heere, mag het in ons hart leven, zoals we net zongen. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Heere, laat ons leven door dat stille verlangen naar dat vaderland om u ongestoord te zien, van aangezicht tot aangezicht. Gaat u met ons als we nu naar huis gaan. Brengt u ons daar veilig. Wees met ons als we er alleen komen. Geef dat we dan uw ondersteunende genade zullen ervaren. Breng ons ook vanmiddag opnieuw in uw huis. Geef uw zegen aan onze broeder van Vulpen en het licht en de leiding van uw geest. Vergeef ook alles wat in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 115, vers 7 en 9. Psalm 115, vers 7 en 9. Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.